We gaan vandaag de brief aan de Efeziërs afronden. Ja, dit heeft een hele tijd geduurd en ik heb even zitten nadenken van wat zal ik nog doen met dat laatste stukje. En we gaan gewoon de eerste brief aan de Efeziërs afronden en de volgende keer spreek ik over de tweede brief aan de Efeziërs. En waar staat die? Die staat in het boek Openbaring, ja. Maar vandaag nog de brief die Paulus heeft geschreven. We lezen Efeze 6 vanaf vers 10. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Hou dan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen, en neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is het woord van God. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest, en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken. En opdat u ook weet hoe het met mij gaat, en wat ik doe, zal Tychicus, de geliefde broeder en trouwe dienaar in de Heere, u dat allemaal bekend maken. Met dat doel heb ik hem naar u toegestuurd, opdat u onze omstandigheden zou kennen en hij uw hart zou vertroosten. Vrede, zij de broeders, en liefde met geloof van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. De genade zij met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid lief hebben. Amen. Nou, de wapenrusting die je nodig hebt in de oorlogszone. Ja, als het geen oorlog is, heb je geen wapenrusting nodig. Maar we zitten in een oorlogszone en die begint in de brief eigenlijk al in hoofdstuk 4, vers 1. Zo roep ik de gevangenen in de Heere u op tot een wandel die de roeping waardig is waarmee u geroepen bent. Hoofdstuk 1 tot 3. Binnenkomen als kind bij de Vader, de hemelse zegeningen, de rijkdom van wat God te bieden heeft, zijn kracht die soeverein heerst. En dan zegt Paulus, nou, als dit allemaal zo is, dan zijn er wel een paar gevolgen voor hoe je wandelt. Namelijk, je moet waardig wandelen overeenkomstig datgene wie God is en wat God doet en waartoe je bent geroepen. En het begint in hoofdstuk 4 met één lichaam, één geest, dus de eenheid en de liefde in de gemeente, hoofdstuk 1, vers 1 tot 16. En dan vanaf vers 17 gaat het over bekleed u met Christus, je hebt een andere levensstijl, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen, wat betekent dat? Dat legt hij daar uit. En zo worden we dan in hoofdstuk 5 opgeroepen om navolgers van Christus te zijn, in liefde, en in licht tegenover de duisternis. En de praktijk daarvan die moet zichtbaar worden in hoe we met elkaar omgaan. En dan heeft hij het over het huwelijk, hij heeft het over ouderschap, hij heeft het over heren en slaven, of de sociale context van je werk, hoe je beweegt in de maatschappij. Allemaal dingen die op een of andere wijze moeten tonen, weerspiegelen wie God is en wat hij in ons leven doet. En dan zegt hij eigenlijk met die geestelijke wapenrusting, mannen en vrouwen, dit is een opdracht die onmogelijk is. Daar heb je Gods kracht voor nodig. Dit kan je niet alleen. Je moet overtuigd zijn van de waarheid. Je moet zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid zoeken. Je leeft in vrede met God. Kom dan in beweging. Geloof, zodat je de tegenstander in zijn vurige pijlen kan dwarsbomen. Hou je blik gericht op het heil, wat je hebt en wat nog gaat komen. Open Gods woord, want dat is datgene wat je nodig hebt om al die dingen van die wapenrusting te begrijpen. De geest maakt dat wakker, als het ware, in je ziel, in je hart, in je denken. En dat doe je niet zomaar uit eigen vermogen, daar heb je gebed voor nodig. En dat is het laatste stukje waar we het vandaag over hebben. Gebed is datgene wat eigenlijk aan al die stukken hangt. Hè. Het wordt vaak vergeten in de geestelijke wapenrusting, maar het is als het ware ingeweven in al die dingen. Neem de waarheid en bid daarbij. Gerechtigheid en bid daarbij. Bereidwilligheid, vrede van God, en bid daarbij. Geloof en bid daarbij. Heil en bid daarbij. Doe Gods woord open en bid daarbij. Ja, het gebed is de onderliggende factor. Die maakt dat al die dingen waar we het over hebben gehad, tot geestelijk leven kunnen komen. Daar ligt de overwinningskracht. En het is gebed in de geest. En het woord van God was het zwaard van de geest. Ja, je ziet hier al het werk van de Heilige Geest in ons die ons gegeven is. Ja, Christus heeft onze trooster gestuurd. En dat maakt mogelijk dat we dit leven kunnen leven. Nou, voor dit leven is gebed onmisbaar. Ja, als je kijkt naar vers 18. Hè, terwijl u bij elke gelegenheid, schrijf het woordje alle gebruiken, alle gelegenheden. Met alle gebed, met alle volharding, voor alle heiligen. Dat is vier keer alle. Gebed is onmisbaar. Het zit overal ingeweven, in wat de wapenrusting betreft. En je wordt ertoe opgeroepen om het in alle omstandigheden, ongeacht waar je bent, voor alle heiligen, altijd volhardend, op te pakken en daarmee bezig te zijn. Gebed is onmisbaar. Neem de wapenrusting terwijl je bidt. En dat betekent dus dat die wapenrusting is niet zomaar een soort theologisch systeem van wij geloven dat, ik geloof de waarheid, ik weet dat God zijn koninkrijk van gerechtigheid zal bouwen. Ik geloof, ik heb vrede met God, ik lees in zijn woord, ik zie uit naar het heil dat komt. Dat zijn allemaal dingen die we kunnen doen zonder dat er geestelijk leven in zit. Zonder dat er connectie is met de levende God. En dan wordt geloof religie. En de invloed van religie is zero. Ja, de invloed van religie is datgene wat uit het menselijk hart komt. En of het dan religieus is of humanistisch of iets anders, maakt eigenlijk niet zoveel uit. De vraag is, zit het leven van God erin? En gelovigen kunnen de woorden van de Bijbel spreken en toch morsdood zijn. Wat brengt het tot leven? De geest van God die werkt door woord en door gebed en van onze kant het woord lezen en in het gebed met God omgaan. Bij elke gelegenheid, alle gebed, alle volharding voor alle heiligen. Want die wapenrusting is geen automatisch systeem dat vanzelf werkzaam is. Het is Christus in wie wij leven, in wie wij ons bewegen, die wij kennen, waar wij mee omgaan, die maakt dat die wapenrusting kracht krijgt. Overwinning doorheen de omgang met hem, doorheen de tegenwoordigheid van God. Gebed nadert tot God, en als dat gebeurt, wat moet de vijand dan doen? Dan moet hij vluchten. Dus je gaat God van harte zoeken. Bij elke gelegenheid. Nu misschien even, voor ik bij die vier alle inga, die oproep tot gebed als iets waar we continu mee bezig moeten zijn, is niet zomaar een oproep om je best te doen om te bidden. Het is niet voor niks dat daar het woordje waakzaamheid staat, omdat als je waakzaam bent, dan zijn je ogen open en dan zie je waar het over gaat. Denk aan iemand als Mozes. in de strijd tegen Amalek, waar hij op de berg met zijn handen omhoog staat om te bidden, en hij wordt moe en hij moet geholpen worden om zijn handen in de lucht te houden. Als hij zijn handen laat zakken, wordt de strijd verloren. Als hij omhoog heft en bidt, wordt de strijd gewonnen. Nu, Mozes was de enige die dit gebed kon bidden. Jij zit op een plek, als man, als vrouw, als ouder, als collega, als iets wat je doet in de gemeente. Jij zit op een plek waar jij de enige bent die met gezag en verantwoordelijkheid het gebed kan bidden. Nu, dat wil niet zeggen dat we elkaar niet moeten helpen in het gebed, want Mozes wordt ook geholpen om die handen omhoog te houden. Maar we hebben een verantwoordelijkheid die echt onze eigen verantwoordelijkheid is. In die geestelijke strijd met hemelse machten van de duisternis is het gebed in de positie waarin je staat cruciaal om degene waar je zorg voor draagt geestelijk te beschermen. Niemand anders kan dat in jouw plaats. En als je niet bidt en beschermt, wat gebeurt er met degene die onder je staat? Ja, die krijgt de vurige pijlen. Ja. Nou, die heeft natuurlijk ook zijn eigen verantwoordelijkheid tegenover God en God heeft ook zijn werk persoonlijk met die mensen. Maar het gaat erom dat wij ons bewust zijn van een plekje in het geestelijk leven en in de geestelijke strijd die aan niemand anders kan worden toevertrouwd. Er zijn meer voorbeelden in de Bijbel, maar daar hebben we geen tijd voor. Het komt erop aan dat wij degene zijn die moeten bidden bij elke gelegenheid. Nou, ongeacht je leeftijd, je generatie, je omstandigheden, bij regen en zonneschijn, bij vreugde en verdriet, in rijkdom en armoede. Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lof zingen. Je moet er eigenlijk continu mee bezig zijn. Je zet 's morgens voor de dienst de stoelen klaar. Waak en bid. Je bereidt de Bijbelstudie voor de vrouwen voor. Waak en bid. Je knuffelt je kinderen. Waak en bid. Je ligt ziek in bed. Waak en bid. Je bent blij met een goede vriendschap. Waak en bid. Je hoort slecht nieuws en je hebt verdriet. Waak en bid. Je bent met vakantie. Waak en bid. Je staat in midden van geestelijke vijanden. Waak en bid. Je legt je handen op de piano. Waak en bid. Je zet koffie of je hebt koekjes gebakken. Waak en bid. De duivel gaat rond als een brullende leeuw. Waak en bid. Valse profeten proberen de inhoud van je geloof te roven. Waak en bid. Je komt in verzoeking en beproeving terecht. Waak en bid. Zoek geen rust in de strijd, maar waak en bid alsof je leven ervan afhangt en het hangt er ook vanaf. Waak en bid dat hulp uit de hemel komt en kracht om te overwinnen op aarde. Nou, ik kan nog een langere rij van dingen noemen. Ik heb even gedacht, ik ga iedereen langs gaan en jullie namen noemen en zeggen, waar ben je mee bezig? Waak en bid, maar dat duurt het heel lang. En dat is voor de privacy misschien ook niet zo interessant, want straks komt dat ding op YouTube. Maar eigenlijk, het gaat om jou. Het gaat om jou heel persoonlijk, op de stoel waar je zit. Waak en bid. Dit is de enige overlevingsstrategie. Dat is datgene wat je recht houdt in de geestelijke strijd. En er is geen pauze in de strijd. Bij elke gelegenheid dus moet je bidden met alle volharding. Het is bij mij op een bepaald moment binnengekomen via 2 Korinthe 2, vers 15 en 17. Ik ga dat er even bij halen. We zaten lekker op vakantie in een warm land te genieten van de zon. En we lazen onze Bijbel. En dus ik was bezig met 2 Korinthe 2. En vanaf vers 16 zegt Paulus daar, en hij heeft eigenlijk een beschrijving van de strijd waarin we staan, waar we Christus verspreiden, in onze omgeving. En hij zegt, maar wie is tot deze dingen bekwaam? En eigenlijk is dat een retorische vraag. Eigenlijk zegt hij, je bent niet bekwaam. Maar dat had ik toen nog niet helemaal door. Want ik dacht, wij zijn niet als zoveel die handel drijven met het woord van God. En ik dacht, ja, dat doe ik niet. Hè. Ik probeer uit het evangelie geen winst te halen. Dus met mij zit het eigenlijk wel goed. Ja. Maar in alle oprechtheid. Ik ben wel integer bezig. Ik ben goed bezig. Als vanuit God. In de NBG staat, op gezag van God. Ik dacht, ja, dat is natuurlijk wat ik doe. Hè. Ik praat niet voor mezelf. Ik praat Gods woord vanuit zijn gezag. Dat is wat ik wil overdragen. En we spreken het in Christus. Ja, ik zou niet anders willen spreken. En wat als een mokerslag op mij terechtkwam, was dat voorlaatste stukje voor Gods aangezicht. En toen wist ik ben echt niet goed bezig. Ik doe zoveel dingen voor God. Zoveel inspanningen, zoveel werkuren op een wijk. Zoveel, nou, te veel om eigenlijk om goed te zijn achteraf bekijken. Maar chef, is het voor Gods aangezicht? Het kan zelfs voor God zijn. En op sommige momenten voor jezelf en je eigen positie. Maar als je zegt, ik ben integer en ik spreek in Christus en ik gebruik het woord van God niet voor mezelf, dat kan je alleen maar zeggen als je voor Gods aangezicht bezig bent. Dit heeft een gigantische impact gehad op mijn geestelijk leven. Stap voor stap heeft God daardoor een aantal schellen van mijn ogen weggenomen en een geestelijke rijkdom gegeven die niet van mij komt, omdat ik het zo goed kan uitleggen of doen. Hij heeft me bij mijn nekvel gegrepen door dit versje. En ik hoop dat hij je op een of andere manier ook bij je nekvel grijpt door wat we vandaag delen. Dat die hele wapenrusting moet, terwijl je bidt, terwijl je in de tegenwoordigheid van God bent, met andere woorden. Je bidt continu in alles wat er gebeurt. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door gebed en smeken met dankzegging bekend worden met God. Filippenzen 4 vers 6. Ja, dan moet je het je hoofd kennen. Hè? Geen pauze in het gebed. Je bent continu daarmee bezig. Voortdurende overgave aan de Vader, want wie niet bidt, wandelt blind. Ik ga het nog eens zeggen. Wie niet bidt, wandelt blind. Dan is je GPS echt van slag. En je kan denken, ik zit op de goede weg. Je zit niet op de goede weg. Wie niet bidt, wandelt blind. Dus, bij alle gelegenheden, met alle gebed, alle soorten gebed, aanbidding, belijdenis, smeken, dankzegging, klagen, wenen, knielen, handen opgeheven. En het einddoel, de glorie van God. En alle volharding. Nou, die volharding was een kenmerk van de eerste gemeente. Het staat er trouwens ook in ons studiedocument. Wat je hebt gekregen, als je hebt aangegeven, ik wil wel lid worden van de gemeente, dan heb je dat document gekregen en ben ik met jou komen praten en ben je volgende week uitgenodigd voor de gemeentevergadering. Maar er staat onder andere in, volharden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En noteer, dit is aan de gemeente. Je moet samen volharden in de leer, samen in de gemeenschap, samen in het breken van het brood, samen in de gebeden. Dat is geen individuele oproep om thuis in je eigen kamertje te doen. Dat is een gemeenschappelijke, collectieve verantwoordelijkheid. En daar gaat de toekomst van de gemeente helemaal van afhangen. Want kijk, we gaan nu beginnen met langzaam dingen te organiseren. Er is eigenlijk al veel georganiseerd, spontaan. En die dingen moeten nu een beetje gekanaliseerd worden. Dus we gaan statuten en regels en posities van iemand die verantwoordelijk is voor. Er wordt ook geld gegeven. En als we zo rustig in slaap kabbelen, gaat de gemeente gewoon verder gaan. Ze blijft bestaan. Zoals honderden andere gemeenten om ons heen. maar ze zijn zo dood als een pier. Nou, ik zeg nu niet dat alle gemeenten die hier om ons heen zijn, zo dood als een pier zijn, voor alle duidelijkheid. Maar je ziet het zo gebeuren toch. De wapenrusting die je dicht bij het woord houdt en dicht in de intimiteit met God brengt door het gebed. Dat is wat ons levend moet houden. Waakzaam, met alle volharding. Nou, Paulus vraagt hier iets van ons, wat hij zelf ook doet. In Efeze 1 hebben we dat gelezen, waar hij zegt, ik hou niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk. En in 2 Timotheus 1 vers 3 zegt hij dat ook, dat hij zonder ophouden aan Timotheus denkt in zijn gebeden. Dag en nacht dan nog. Nou, overdag gaat voor mij nog, maar 's nachts zie ik dat niet zo zitten. Ja, sommige mensen wel. Herlinde ziet dat 's nachts helemaal zitten, want ze heeft niet zoveel slaap nodig. Ja, maar het geeft iets van de continue houding van in de tegenwoordigheid van God te zijn. Zoals Jezus het zelf ook was. Hè. In alle drukte waar hij mee bezig was, trok hij 's nachts de berg op om te bidden. Hij was de Zoon van God. Hij wist wat in het hart van de Vader was en omgekeerd. En toch leefde hij vanuit die gebedshouding, omdat dat de momenten waren dat de intimiteit met zijn Vader naar de voorgrond kwam. En die intimiteit die hij daar had, kon hij meenemen als het ware naar zijn dagelijks leven. Waardoor je een gesprek hebt met iemand en in plaats van zomaar over koetjes en kalfjes of zelfs over geestelijke dingen, zit in je achterhoofd de vraag, Heere, help mij. Wat moet ik horen? Wat moet ik zeggen? Hoe kan ik liefde uitdrukken? Het is alsof de tegenwoordigheid van God door het gebed verweven is in je spreken, in je denken, in je voelen. Niet dat je zegt, nu moeten we de hele dag bidstonden organiseren, alhoewel we dat misschien ook wel moeten doen. Daniel ging ook 3 keer per dag op zijn knieën. Nou, denk er eens over na, 3 keer per dag. Maar het feit dat je dat doet, maakt dat je als het ware de tegenwoordigheid van God meeneemt in je dagelijks leven, waar die pijlen afgevuurd worden en waar je continu wijsheid nodig hebt om te wandelen waardig de roeping waarmee je bent geroepen. Dat is het voorbeeld van Paulus, dat is het voorbeeld van Jezus. En hij roept ons ook op, de Heer Jezus. Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat wij altijd moeten bidden en niet een moed verliezen. Dat is de gelijkenis van de onrechtvaardige rechters. Waar die mevrouw, die zoekt haar recht, het duurt lang, ze krijgt geen antwoord. En je bent dan geneigd om te zeggen, ja, waarvoor dient het bidden? En Jezus zegt, ja, je weet niet altijd hoe dat uitwerkt, maar je weet wel dat je moet bidden. En dat de Vader bij machten is te doen wat nodig is met het oog op de belangen van zijn koninkrijk. Ja, kijk, ik wil graag zo snel mogelijk van de miserie vanaf. Dat is niet altijd hoe God werkt. Dat hebben we door het getuigenis van Scott en Beth 2 weken geleden ook gehoord. Het is juist doorheen de miserie dat ze iets van de liefde van God hebben geproefd die ze anders nooit hadden kunnen zien. Nou, wil ik dat zoeken in gebed en dat brengt de noodzaak aan volharding met zich mee. Nou, volharding, waakzaamheid, waak en bid, want u weet niet wanneer de tijd is. Dat is Marcus 13, vers 33. Ik noem een paar andere versen, Lucas 12, 37 en 1 Petrus 4, vers 7. Als je naluistert, kan je die opschrijven. Dat gaat over de wederkomst. Er komt een dag dat de Heere alles gaat herstellen. Waak en bid. Zorg dat je klaar bent. Maar er is ook waak en bid met betrekking tot sta op wacht, soldaat. Bidden is niet een formaliteit, het is een overlevingsstrategie. Je staat op wacht, je hebt je ogen open, je denkt na, je analyseert de omstandigheden, je weet Gods woord te betrekken bij datgene wat je meemaakt en je bidt overeenkomstig belangen van het koninkrijk uitziend naar wat God wil doen. En soms zegt de Heer Jezus, waak met mij in de hof van Gethsemane. En wat gebeurt er? Ja, die mannen vallen allemaal in slaap. En op het einde toe zeg je eens, allez, slaap maar. De geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Nou, dat is geen excuus om te zeggen, ja, het is moeilijk. Het is nu eenmaal zo. De Heere weet het ook wel dat ik daarmee worstel. Nee. Het is de bedoeling dat je weet dat je lichaam zwak is, maar dat het de geest is die gewilligheid creëert om datgene te doen waartoe hij je roept. Dus je hoopt en je bidt. Ik liet mijn oog vallen op de weduwen. Niet op de weduwen, maar op de tekst van de weduwen in 1 Timotheus 5, vers 5 en 6. Zij die nu werkelijk weduwe is en alleen is overgebleven, hoopt op God en volhardt in smekingen en gebeden, nacht en dag. Dat gebed staat tegenover het volgende versje. Maar zij die haar lusten volgen, is levend dood. Dat is de sleutel. Het gaat om ofwel je lusten, het gemak. Je drijft mee op de dingen die gebeuren. Als je zin hebt, dan doe je het. Als je geen zin hebt, dan doe je het niet. Wat dan meestal gebeurt, is dat datgene wat in het menselijk hart zit, dat gebeurt. En dat zijn vaak geen fraaie dingen. Of je volgt je lusten, of je zegt stop, help Heer, hier ben ik. Met smeken en dankzegging. Voor alle heiligen. En ook voor mij, zegt Paulus. Nou, vaak is ons gebed zo zelfzuchtig, compleet los van de liefde. En we moeten eigenlijk leren dat onze gebeden passen in het collectieve, het gemeenschappelijke, van God die zichzelf een volk heiligt in liefde en goede werken. En we kijken daarbij naar alle heiligen. Nou, voor sommigen vind ik dat fijn om naar te kijken, voor anderen denk ik, oh nee. Allee, het valt nog mee in deze gemeente. Maar er zijn echt moeilijke mensen, toch? Of mensen waar je niet zo makkelijk mee connecteert. Ik zie elke zondag mensen gewoon alleen staan. En niemand praat met hun. Of ik zie bezoekers en ik moet eens tegen iemand zeggen, er is een nieuwe, ik ga even een babbeltje doen. Ja, dat komt omdat we zo makkelijk onze eigen relaties koesteren. En dat is ook wel goed, want vaak is de zondag de enige tijd dat je elkaar kan zien als goede vrienden. Maar alle heiligen is echt alle heiligen. Daarom heb je een adressenlijst van de gemeente. Dat is een gebedslijst. Daarom krijg je de gebedsbrief elke eerste zondag van de maand. Daarom hebben we een gebedsappje gestart. Voor hen die lid willen zijn van de gemeente. Dat zijn hulpmiddelen die, ik heb die nodig. Als ik ga zitten om te bidden, dan komt er gewoon weinig van. Er moet maar een vlieg voorbij komen en ben weg. En als er een brief in de bus valt, kan ik mij niet genoeg haasten om te kijken wat de postbode in de bus heeft gestoken. Ja, dus ik moet mezelf blokkeren en stilzetten. Ja. En dat kan je doen met die middelen die ik net noemde. Ik heb zelf een gebedsappje op mijn iPad staan. Als je dat niet meer wil zien, maar je straks komt kijken. Dat heet PrayerMate. Die kan je downloaden. En ik heb daarin 21 domeinen gezet waar ik wil voor bidden. En ik heb ook gekozen hoe vaak wil ik daarvoor bidden. Dagelijks, dus om de week. En binnen die domeinen komen ook verschillende onderdelen aan de orde. Dus ik bid voor de gemeente. Wat wil dat zeggen? Ja, er zijn dingen, verschillende dingen voor de gemeente. En ik heb dat dus ingesteld, dat komt automatisch. Ik doe mijn gebedsappje open en ik weet perfect wat ik die dag moet bidden. Als ik dat niet volg, dan ga ik gewoon in de mist. Want dit is mijn middel om waakzaam te zijn. En dit is mijn strijd ook. Ik wil niet de indruk wekken dat ik het allemaal op een rij heb wat gebed betreft. Dit is mijn grootste strijd. En dus moet ik daar ook de grootste aandacht aan besteden. Dus we bidden voor alle heiligen. En dat zijn er nogal wat. En soms weet je details en soms bid je in het algemeen. We bidden ook voor de heiligen in Israël en in Palestina. Nou, Israël is Palestina zeker, hè? De Israëlieten en de Palestijnen. Ja, er zitten broeders en zusters zitten daar in beide kampen. Die hebben keihard ons gebed nodig. En Paulus zegt, ja, bid ook voor mij. Hij wil eigenlijk ook niet alleen staan in de strijd. Hij is ook deel van dat ene lichaam. En hij bidt voor hun. Samuel zegt het als volgt in 1 Samuel 12 vers 23. Wat mij betreft, er is bij mij geen sprake van dat ik tegen de Heere zou zondigen door, wie weet wat er staat? Hoe zou hij zondigen? Door op te houden voor u te bidden. Wauw. Ja, gebedsloosheid is vaak iets wat ons wringt, of van we zeggen, eigenlijk moet ik dat meer doen, maar de diepgang van de oproep, waak en bid, opdat je niet tot zonde komt. En waak en bid, want niet bidden is zondigen in die zin, je gaat dan je leven los van God trekken. Je gaat het eigen vermogen functioneren. Je wordt goddeloos, niet in de zin dat je God vaarwel zegt, of dat je tegen God bent, of dat je lelijke dingen zegt over het geloof, maar je leeft er niet meer uit. Je wandelt zonder God, dat is goddeloos. Dat is zonde. Waak en bid. En Paulus zegt, bid ook voor mij. Hij was zich heel goed bewust van wie hij was. Hij noemt zich de grootste van alle zondaars en de minste van alle apostelen. Hij kende echt zijn beperkingen. En hij had zelf gebed nodig. En waar hij dan voor bidt is dat er een woord, dat hij een woord mag hebben wat hij kan delen. Vrijmoedigheid om te spreken. Hij heeft gebed nodig. Ik heb gebed nodig. Als mijn bediening iets betekent, komt dat alleen maar omdat veel mensen heel persoonlijk voor mij, voor ons hebben gebeden. Niet omdat wij zo geweldige capaciteiten hebben. Want het liefste wat ik doe is achteraan in een hoek kruipen en mijzelf afsluiten. Dat is wie ik ben, van nature. Maar God doet iets omdat andere mensen bidden. En ik ben niet waard om hier te staan. En niemand van jullie is waard om hier te zitten. Maar God is genadig. En hij roept ons allen voor een taak waar we elkaar mee mogen dienen. En gebed is er eentje van. Dus laten we niet tegen elkaar zondigen door niet voor elkaar te bidden. Want het gebed is de onderlegger van alles wat we doen, wat geestelijke waarde heeft. En dat wat we doen zonder gebed is gewoon eigen vermogen. Wat kan God daarmee doen? Ja. Ik dacht bij te zeggen niets, maar dat is ook niet waar. Soms weet ik dat ik uit mezelf bezig ben, de juiste dingen zeg, mijn houding is niet goed en God gebruikt het toch. Waarom? Omdat hij hogere belangen heeft dan mijn eigen belangen. Maar er komt een dag dat als mijn levensstijl zo is, dat hij mijn nek breekt. Zo simpel is het. Allee, dat hij mij stilzet. En dat hij dan de vraag stelt, ah wel chef, wie ben jij nu nog? Zonder je bediening, zonder je gezondheid, zonder... Nou. Waak. En bid voor alle heiligen en in het bijzonder voor de leiders, want als de herder wordt geslagen, worden de schapen uit elkaar gedreven. Als de herder het woord van God niet recht gebruikt, zal de gemeente ondergaan in gebrek aan kennis. We moeten elkaars geestelijke noden kennen, voor elkaar bidden en elkaar beschermen. Als onder een, ik heb ijzeren doom hier gezet, hè, dat antiraketschild wat Israël heeft. Dan dat is onze ijzeren doom. En die kan echt alle vurige pijlen uit de lucht halen. Als wij met elkaar waakzaam zijn en bidden in de geest. Hè, wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. Dat hebben we in Efeze 5 vers 18 gezien. We bidden niet voor het goed gevoel, maar voor een heilige wandel. Gebaseerd op hemelse verlangens in plaats van op aardse verlangens. We bouwen onszelf op in het allerheiligste geloof, Judas 20. En we bidden voor de gemeente en voor onszelf. Dat is iets wat God moet geven. Ik vind Zacharia 12 vers 10, wat dat betreft zo mooi, waar over het huis van Israël wordt gezegd, of het huis van David, en over de inwoners van Jeruzalem, zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Weet je, dat is echt wat we nodig hebben. En we beseffen maar ten dele wat het betekent. Waak en bid. En evenzo komt de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke vruchtingen. Romeinen 8, vers 26 tot 28, kan je daarop nalezen. Bidden door de geest is eigenlijk het gebed bidden wat de Heer Jezus ook zou bidden. Bidden in zijn naam. En dat moet met vrijmoedigheid gebeuren, vindt Paulus. Dus hij vraagt voor vrijmoedigheid. En dat laat zien waar zijn hart zit. Hè? Hij had kunnen zeggen, bid dat ik uit de gevangenis geraak. Bid dat er mij meer mensen mogen bijstaan, want ik zit hier helemaal alleen. Bid dat er mensen komen die mij verzorgen. Maar dat is niet, totaal niet zijn gebed. Het lijkt er bijna op alsof hij het wel... Leuk is niet het juiste woord. Maar genadig vindt om in de gevangenis te mogen zitten. Want hij zegt eigenlijk, ik zoek in de geestelijke strijd waarin ik sta, niet het gemak. Ik zoek de tegenwoordigheid van God en de bedoeling is dat het evangelie voortgang vindt. In mijn strijd, in mijn lijden. Ik bid niet voor persoonlijke fysieke noden. Ik vraag geen gebed voor leefomstandigheden. Ik vraag geen gebed voor bevrijding van de gevolgen van mijn discipelschap. Ik bid dat jullie bidden voor vrijmoedigheid. Vrijmoedig spreken, het woordje vrijmoedigheid staat zelfs 2 keer in de tekst. Het valt mij ook op, als Paulus dit vraagt, dat hij niet een soort indruk wekt van, ah, ik heb het hoogtepunt bereikt. Ik heb jullie gebed niet meer nodig, ik weet hoe ik dit moet doen. Hij weet totaal niet hoe hij het moet doen. Of misschien weet hij wel wat hij moet doen, maar hij weet ook wel dat als hij één geestelijk woord wil spreken, dat geen enkel effect heeft, tenzij de geest van God er doorheen werkt. Het is continue afhankelijkheid. Je zwakheid erkennen, beseffen dat zelfs de dingen die je goed kan, geen geestelijke impact kunnen hebben. En de dingen die je niet kan, ja, dan ben je super afhankelijk van wat God doet. Dan beseffen wij het vaak beter. Paulus beseft, kracht in mijn bediening ligt niet in mijn spreekvaardigheid, maar in gebed. Bid voor mij, bid dat ik vrijmoedigheid zal hebben. En dat is ook wat hij op het einde van Handelingen, kan je dat ook lezen, dat hij in de gevangenis zit en dat hij met vrijmoedigheid het evangelie daar verkondigt. En het woordje vrijmoedigheid, wat er staat, is vrijelijk ook. Zonder belemmeringen staat er. En dat is het democratische recht van te kunnen zeggen wat je wil zeggen. Alleen de ambassadeur zit in de gevangenis. Hij heeft het democratische recht om te spreken, maar in de gevangenis. En wij hebben het recht van God ontvangen om te spreken, maar vaak in de ellende van ons leven. Het woord moet ons gegeven zijn. En het maakt niet uit, zegt Paulus, of ik in de gevangenis ben of vrijgelaten, ziek of gezond. Ik vraag geen gebed voor de lastige ketenen. Ik vraag niet om bevrijd te worden van lichamelijke ongemakken. Het gaat om een geestelijke oorlog en daarin stand te houden. Goed, Efeze afronden. Efeze heeft ons opgetild tot in de hemelse gewesten, hoofdstuk 1 tot 3. Fantastische stukken hebben we gelezen. Alle rijke zegeningen. En het eindigt in de modder van de aarde op onze knieën. Ja, we willen liever eigenlijk daarboven ergens het gelukzalige gevoel houden. Maar het gebeurt beneden. In de modder, met zicht op vrede, liefde en geloof en genade. Dat is een van de laatste stukjes van Efeze. In een bedrukkende wereld waar we als vreemdelingen wonen en verblijven, waar we nauwelijks kunnen ademhalen, brengt gebed ons in de hemelse gewesten, waar we zuurstof happen om discipel te zijn, zodat we ons geestelijk bewustzijn niet verliezen. Gebed is de zuurstof van ons leven en zonder zuurstof verstikt je geestelijk leven en word je een prooi van overheden en machten. Neem dan de wapenrusting van God en bid daarbij. En dan is de vraag niet waarom overkomt mij dit allemaal, maar wel hoe wil God dat ik in deze oorlog stand hou. Heer, toon mij uw waarheid, de weg van de gerechtigheid. Maak mij bereidwillig in de vrede met u. Versterk mijn geloof, geef mij zicht op uw heil. Gebruik uw woord levend en krachtig om mij in alles te onderwijzen en in gebed mijn hart aan u te hechten, zodat ik wandel waardig de roeping waarmee ik geroepen ben. Zo doe je de geestelijke wapenrusting aan. Dat hele zinnetje moet je nog eens er beluisteren en opschrijven. Ja. 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 Die wapenrusting is niet een mooi liedje. Het is ook niet interessant om te weten dat daar een Romeinse soldaat staat, want die staat daar eigenlijk ook niet. Het is de wapenrusting van God zelf, zoals we gezien hebben. Het is uiteindelijk Christus. En Paulus wil het ons meedelen, heel persoonlijk, dat doet hij naar de gemeente van Efeze toe, door Tychicus te zenden. Dat laat zien dat hij niet zomaar van op afstand, als een soort geestelijk leider, zegt, ik heb hier iets wat jullie moeten weten. Hij is echt betrokken bij deze gemeente. En terwijl hij het zelf nodig heeft dat er mensen rondom hem heen staan, stuurt hij Tychicus weg naar de gemeente. En hij moet eigenlijk de gemeente zeggen, mannen, je moet niet verdrietig zijn, hè? Het gaat hier goed met mij. Maar bid maar dat ik openheid kan krijgen om het evangelie te verkondigen. En hij eindigt zijn brief, dat ben ik aan te zeggen, zijn mail. Iets langer dan een mail. Niet met vriendelijke groeten. Of zo van die GRT. Hij eindigt met vrede, zei de broeders, en liefde met geloof van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. De genade zijn met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid lief hebben. En kijk, ik zou nu over deze dingen kunnen preken. Maar ik had al gezegd, ik ga dat niet doen, ik ga afronden. Maar wat eigenlijk interessant is voor jullie te doen, huiswerk, is dat je de woordjes vrede, liefde, geloof en genade op een blad zet. Vier verschillende bladen. En je herbegint met het lezen van Efeze. En je probeert die vier woordjes inhoud te geven op grond van de brief. En als je dan de volgende keer tegen iemand zegt, God zegen, dan weet je ook wat je gezegd hebt. Want vaak gebruiken wij die woorden zo in het vage, dat we niet meer weten waar het over gaat. De bedoeling is dat we weten waar het over gaat, en Paulus heeft geprobeerd om ons dat duidelijk te maken. En hij eindigt met een ik vind dat wel mooi wat er staat, die Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Het is onverwoestbaar. Het kan echt niet stuk. God is iets begonnen en hij gaat het afwerken. Te midden van een strijd, dat gaan we ook zien als we de brief van de Efeziërs in Openbaring bekijken. Er is wel wat aan de hand geweest in Efeze. Maar hij die overwint, is in staat om in ons te overwinnen. Dus, dat was Efeze. Laat ons bidden.